Hey, leuk dat je luistert naar Manon Talks. In deze gekke coronatijden, waarin onze handen schoner zijn dan ooit tevoren, ga ik op zoek naar de verhalen die jij en ik mislopen. Omdat we ze helaas nog steeds niet kunnen horen in de kroeg. Maar het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat langzaam alles weer een beetje aan het opengaan is. En daarmee komt ook ons sociale leven langzaam weer een beetje op gang. En dat betekent natuurlijk ook dat straks de goede verhalen weer voor het oprapen liggen. En ik begrijp dat u daarom wel wat berichtgeving rondom deze podcast kunt gebruiken. Want lieve mensen, ik zou graag het goede nieuws met jullie willen delen dat Manon Talks vanwege succes is verlengd en voorlopig nog niet zal stoppen. Nou, dat zal vast een hele opluchting zijn. Voor mij in ieder geval wel, want ik heb nog hartstikke veel leuke verhalen in de wacht staan. Verhalen die al opgenomen zijn, verhalen die nog opgenomen moeten worden. Ja, en als jij zo meteen je sociale leven weer oppakt, dan zou het toch echt hartstikke balen zijn dat je dan eindelijk dat verhaal hebt te horen gekregen of hebt meegemaakt. En dat je het dan nergens kan delen of kan vereeuwigen. Dus precies daarom heb ik besloten om er nog even door te gaan. En daarnaast vond ik het ook hartstikke leuk om te oefenen met het maken van audio-opnames en het editen daarvan. Dus ik wil jullie ook echt super erg bedanken voor alle support die ik heb ontvangen. Alle leuke berichtjes, de leuke reviews, de mensen die het gedeeld hebben en er aandacht aan hebben besteed. Want ja, dat had ik echt niet van durven dromen. Dus het is echt een groot cadeau hoe dit is opgepikt voor mij. Dus alle reden om ermee door te gaan. Zo ook vandaag weer een nieuw verhaal. En dit keer ga ik niet mijn telefoon erbij pakken, maar ga ik zelf een verhaal delen. Ik kreeg namelijk veel berichtjes van jullie met de vraag of ik dat ook blijf doen. Dus ik dacht, laat ik van deze gelegenheid gebruik maken en ook zelf even een verhaal delen. Dus ik heb eventjes in mijn verhalenboek gebladerd. En heb denk ik wel een leuk verhaal voor jullie uitgekozen. Een verhaal dat als volgt heet. Komt-ie.
Vermist, verteld door Manon van Eyck.
Ik was nooit echt een kattenmens. Ik ben opgegroeid met honden. En katten vond ik eigenlijk maar stomme beesten. Ik vond ze gemeen en onberekenend. En ja, ik had er gewoon echt helemaal niets mee. Tot de dag dat ik ontdekte dat Johnny kwijt was. En Johnny is een kat die ik en mijn huisgenoten eigenlijk uit pure noodzaak hebben genomen. Want ik woon dus in het centrum van Amsterdam. En feit is dat wanneer je in de binnenstad woont, je vaak huisgenoten in huis moet nemen om überhaupt te kunnen overleven en de huur te kunnen betalen. En wat je daar dan weer gratis bij krijgt, zijn andere bewoners, namelijk muizen. En ik dacht altijd dat die beestjes vrij schuchter waren. Nou, ik kan je vertellen, de muizen die bij ons in huis woonden, waren dat niet. Dit leidde zelfs eens tot een confrontatie in mijn bed. Ja, je hoort het goed. Ik lag lekker nietsvermoedend te slapen, tot ik plots mijn ogen opende en daar recht voor mijn gezicht een muis aantrof. Nou, en echt, ik vloog denk ik 3 meter de lucht in. En die muis ook, want die schrok net zo hard als ik, want die had niet verwacht dat ik zo van hem zou schrikken. En je kunt je vast voorstellen hoe afgrijzelijk dat moment geweest was. Maar dat was ook het moment dat ik besloot dat een kat in mijn leven meer dan welkom was. En zo geschiedde. We haalden Mitella in ons huis. En Mitella was een kat die zijn naam te danken had aan het witte lapje op zijn pootje. Maar voor mij was wel 1 ding zeker. Kijk, ik had inmiddels vrede met het feit dat er een kat in mijn huis zou komen wonen. Maar als die kat dan vervolgens Mitella zou heten, dan zou ik mezelf niet meer serieus in de spiegel aan kunnen kijken. Dus we kroonden hem tot Johnny Ludo de Mol. Roepnaam Johnny. En Johnny en ik, hoe zal ik het zeggen? We tolereerden elkaar. Het was niet dat we nou echt hard ons best deden om dichter tot elkaar te groeien. We vonden het wel prima zo. We kenden elkaar niet goed en dat hoefde ook niet. Hij deed zijn ding, muizen vangen. Ik deed mijn ding, wonen. Maar ze zeggen toch wel eens dat afstand je eigenlijk doet laten beseffen wat je mist. Of wat je had. Ja, en ik kan je eerlijk zeggen, dat is helemaal waar. En ik kwam tot dit besef op een zekere ochtend. Ik werd gewekt door mijn huisgenoot die veelvuldig zijn naam aan het roepen was. En ik besloot uiteindelijk mee te zoeken in huis. En ja, echt na denk ik wel 20 minuten roepen, was de conclusie dan toch echt dat hij verdwenen was. En ik snapte het niet helemaal, want we woonden op 3, 4 hoog. Dus dat zou moeten betekenen dat Johnny ja, uit het raam was gevallen of misschien was ontsnapt via de badkamer en dan vanaf het balkon naar beneden was gesprongen. Maar dat was zeg maar zo hoog dat ik dan bijna niet kon voorstellen dat hij dat dan zou overleven. Maar dat was een gedachte die ik echt meteen uit mijn hoofd zette. En ja, er kwam iets in me opborrelen, iets waarvan ik niet wist dat ik het in me had. En dat was een soort ja, heel sterk moederinstinct. Ik had het gevoel dat er nog maar één taak in het leven was. Er was nog maar één reden waarom ik op deze wereld was gekomen. En dat was zorgen dat mijn zoon, Johnny, zo snel mogelijk weer veilig op de bank bij me zat. Helaas zagen mijn huisgenoten dat iets anders. Die hadden er vertrouwen in dat Johnny de sleutels had meegenomen, een rugzakje met eten en drinken mee had genomen en na een week zelf weer de deur zou openen met deze sleutels. Ik besefte me dus direct dat ik er alleen voor stond. Oh ja, en even voor de beeldvorming. Dit was niet in zomaar een week. Nee, dit was echt in de heetste week in jaren. We zaten namelijk midden in een hittegolf waarin letterlijk 7 dagen lang temperaturen van minimaal 40 graden werden aangetikt. En dit is echt geen grap. Dit was echt. Dus ik besefte me ook, de tijd tikt. Een kat, hij gaat uitdrogen. Hè? Er is gewoon geen mogelijkheid dat hij aan water kan komen. Dus ik moet snel zijn. Dus ik maakte een plan van aanpak. Ik meldde hem aan op alle vermissing sites. En ik creëerde zo'n vermist flyertje. Waarvan ik zelf nooit dacht dat het zou helpen. Ik gooide dat flyertje online. En het is eigenlijk echt ongelooflijk wat een kat in mensen los kan maken. Echt meteen begon iedereen die flyer te delen. Bekenden van me, maar zelfs ook onbekenden. Plaatselijke winkeliers hier in de buurt en cafés. Echt iedereen leek betrokken bij deze zaak. En het was natuurlijk hartstikke fijn, want ik stond er niet langer meer alleen voor. Zo bood zelfs iemand me aan om de vermistposter ook voor me af te drukken. Zoveel stuks ik maar wilde, helemaal gratis en voor niets. Dankjewel nog, Nina. Ja, en dat aanbod kon ik natuurlijk niet afslaan. Dus ik zorgde dat ik dat diezelfde middag nog op kon halen. En vervolgens zorgde ik dat het op elke straathoek te zien was. En eigenlijk verwachtte ik er dan nooit meer iets van te horen. Want ik heb natuurlijk zelf vaak zo'n vermistposter zien hangen. En ik dacht eigenlijk altijd dat je dan ja, niets meer zou horen. Daar ging ik eigenlijk gewoon van uit. Want ik heb zelf heel vaak zo'n hele zielige vermistposter zien hangen. Maar eigenlijk nooit het dier daarvan herkend. Dus ik ging er eigenlijk ook standaard van uit dat dat dan ook niet zou opleveren. Nou, dat had ik eventjes goed mis. Mijn telefoon stond letterlijk roodgloeiend. Kattenliefhebbers, bezorgde buren die medelijden met me hadden, onduidelijke tipgevers, mensen met loktips, mensen die ook eens een kat zijn kwijtgeraakt, mensen die lookalikes hadden gespot, oude chansende buurmannen, mijn telefoon ontplofte zowat. Maar ja, ondertussen zat daar niet echt een bruikbare tip tussen, maar ik haalde wel een soort kracht en hoop uit die berichten, want het voelde alsof ik er niet langer meer alleen voor stond. Maar ik besefte me ook wel dat met alleen die tips ik Johnny niet ging vinden. Dus ik besloot me echt volledig op de zoektocht te richten. De eerste dag probeerde ik nog ook naar werk te gaan, maar ik merkte daar al vrij snel dat ik aan niets anders kon denken dan aan Johnny. En ja, ik kon ook niet riskeren dat Johnny net precies op dat moment voor de deur zou staan en ik dan niet thuis was om hem ja, warm te ontvangen. Dus ik nam vrij en stortte me volledig op de zoektocht van Johnny. En daar had ik inmiddels een beetje zo'n patroon in. Ik startte elke ochtend rond 1 uur of 4 in de vroege ochtend. Zodat als ik Johnny riep, hij me nog zou kunnen horen. Ja, dat deed ik dan zo eigenlijk de hele ochtend tot het weer wat luidruchtiger werd. Dan nam ik even kort pauze. En vervolgde ik uiteindelijk de zoektocht weer in de avond als het weer iets rustiger werd. Want ja, er werd ook gebouwd om ons huis heen, dus het was echt gewoon niet te doen. Als Johnny op dat moment me zou kunnen horen, dan zou hij nog steeds te bang zijn door al het, ja, het harde geluid en zo. Ik zorgde dat ik elke nacht in ieder geval 3 uur slaap had, zodat ik toch nog wel een beetje scherp kon blijven denken. En dat ging eigenlijk vrij natuurlijk, want als je je kind kwijt bent, dan is er denk ik toch een soort van ubermoederkracht die het dan overneemt van je en die je te benen houdt. En daarnaast waren de berichtjes en de tips die ik kreeg eigenlijk ook heel erg motiverend. Ik had steeds een klein beetje hopen dat het Johnny was. Maar ik moet je eerlijk zeggen, na 3 dagen raakte ik wel steeds meer teleurgesteld in al die tips. En begon ik eigenlijk elke tip ook steeds meer te wantrouwen. Want tot dusver bleek elke tip gewoon een lookalike te zijn. En kon ik inmiddels echt aan de kleuren bandjes en de kleuren of de soorten patronen en de kleuren van de kat precies weten welke kat er besproken werd op de tiplijn. Dus ik begon me toch wel een beetje radeloos te voelen. Ik wist niet meer waar ik moest beginnen. Tot ik op dag 4 opeens iemand naar de vermistposter van Johnny zag staren. En ik rende er natuurlijk op af en ik vroeg haar of zij Johnny toevallig had gezien. En zij vertelde mij dat Johnny die nacht bij haar had geslapen. Nou, ik sprong een gat in de lucht. Ze vertelde mij dat hij goed maakte, dat hij vrolijk leek en dat hij best goed op zijn eigen benen kon staan. En dat stelde me ergens ook gerust. Het was gewoon fijn om te weten dat hij niet zo afhankelijk was en dat hij ook zonder ons het gewoon prima redde. Het enige wat me wel een beetje beangstigde was het feit dat als hij zo relaxed was, dat andere buren misschien ook snel zouden kunnen besluiten hem maar in huis te nemen. En om dat te voorkomen besloot ik letterlijk bij alle buren aan te bellen. Letterlijk bij iedereen van het hele blok. Mezelf voor te stellen, ze te vertellen over Johnny, het fotoalbum mee te nemen en alle bijzondere verhalen over hem te delen. Dat deed ik zodat mensen ook echt het belang begrepen waarom dat Johnny weer terug moest komen. Want Johnny was inmiddels niet meer zomaar een kat. Johnny was echt mijn zoon. En als hij terug zou komen, dan zou ik hem ook voorgoed in mijn armen sluiten en hem nooit meer loslaten. Dus zo leerde ik dus binnen de kortste keren de hele buurt kennen. En het was eigenlijk best wel leuk, want ik ontdekte dat er eigenlijk best wel veel leuke buren in mijn omgeving wonen. Voor ieder wat wil zelfs. We hadden juppen, we hebben expats, we hebben de anarchisten, we hebben creatievelingen, we hebben de schrijvers van Scheltema, de stamgasten van Café Schuim, de punkers van de Minds. Echt alles kwam voorbij. En dat vond ik eigenlijk best wel leuk. En iedereen had inmiddels gewoon 1 doel in de buurt. En als ik op straat liep, dan was eigenlijk de enige vraag die ik nog kreeg. Hey, is hij er al? Heb je al meer gehoord? Dus Johnny was inmiddels een superster, een rising star in de buurt geworden. En iedereen leek ook echt bij hem betrokken. Dus dat was nogmaals weer heel erg fijn. Ik voelde me daarin weer gesterkt. En dit was een strijd van de buurt. Ik besloot in ieder geval contact te houden met het meisje waar Johnny die nacht had geslapen. En als Johnny besloot een vervolg te geven aan die one night stand die zij hadden gehad, dan zou ze me meteen bellen. Maakt niet uit op wat voor tijdstip. Dus en ik gaf haar wat van zijn lievelingsvoer mee, zodat ze hem ook daar kon houden. Echter bleef een telefoontje die dagen daarna uit. En ik stalkte haar nog of ze nog een teken van leven had gezien. Maar dat was helaas niet zo. En ik raakte eigenlijk steeds meer teleurgesteld in deze hele zoektocht. Dus ik besloot toch nog maar mijn gevoel te volgen. Want het feit dat zij had aangegeven dat Johnny bij haar had geslapen, gaf mij wel een soort van voorgevoel dat Johnny wel dichtbij mijn huis zou moeten zijn. En zich misschien wel op de bouwplaats achter mijn en haar huis zou moeten begeven. Dus ik maakte weer gebruik van de contacten die ik gelegd had eerder die dagen. En ik besloot weer bij iedereen aan te bellen om ze te vragen of ik misschien vanaf hun balkon zou mogen roepen naar Johnny. En er was een hele lieve vrouw. Een vrouw die haar appartement normaal aan toeristen verhuurt. Die haar appartement een halve dag voor mij beschikbaar stelde. Zo had ik even goed de tijd om Johnny te roepen. Maar ook om zo half op de binnenplaats waar ik dacht dat hij zat te klimmen. Het gedeelte waar dan nog niet verbouwd werd, tenminste. Want het was echt 1 grote bouwput ook daarachter. En aan het einde van die middag kwam die vrouw naar me toe en ze zei me een beetje teleurgesteld van sorry, ik moet nu wel echt het appartement weer gaan afsluiten. En ik vroeg haar of ik nog 1 keer Johnny mocht roepen. En dat deed ik echt heel hard. En jongens, ja, jullie geloven het nooit, maar ineens hoorde ik een kreet terug, een miauw. En dat was Johnny. En ik was niet aan het hallucineren, het was hem echt. Die vrouw had het ook gehoord en ik herkende zijn stem uit duizenden. En ik barstte natuurlijk in tranen uit, want dit was het bewijs. Johnny was er nog, mijn gevoel was juist. Dus ik probeerde op de binnenplaats te komen, maar dat lukte helaas niet. Dus ik belde de dierenambulance en ik vertelde ze de situatie. En zij melden mij meteen dat ze daarvoor niet kwamen. Van de gek, maar zij tipte mij dat de politie me misschien wel zou kunnen helpen, omdat het ook een beveiligd gedeelte was. Dus ik belde de politie en ik verwachtte eigenlijk niet dat ze überhaupt zouden langs kunnen komen. En dat vertelde de vrouw aan de telefoon ook. Dat de kans klein was dat ze daar tijd voor hadden. Maar ze zou me laten weten als ze dan toch ergens een gaatje konden vinden. Nou, wonder boven wonder belden ze echt binnen 2 minuten terug. En vertelden ze me dat er wat agenten onderweg zijn. Nou, en je gelooft het nooit. Er was niet 1 of 2 agenten. Er stonden opeens 5 agenten voor mijn neus. En 5 agenten die ook allemaal gewoon vastberaden waren om Johnny terug te brengen. Ze geloofden me dat ik hem had gehoord. Dus met z'n allen gingen we op pad op die binnenplaats. We braken daarin. En we zochten letterlijk 3 uur lang. En toen uiteindelijk de 2 hoofdagenten, die moesten verder, want er kwamen natuurlijk belangrijkere meldingen binnen. En met de overige 3 politieagenten zochten we verder. En het was echt ongelooflijk met hoeveel liefde en passie zij dat ook deden. En ik vond het dan ook echt bijna gewoon teleurstellend. Ik vond het gewoon echt heel verdrietig dat we hem niet vonden. En ja, toen zeiden ze echt, nou, ik denk dat we uiteindelijk 4 uur hebben gezocht, letterlijk. Toen zeiden ze, ja, sorry mevrouw, ik denk dat hij hier echt niet is. En wij moeten ook echt verder. Ja, en dat kon ik ze natuurlijk niet kwalijk nemen. Maar gelukkig mocht ik wel nog even zelf blijven zoeken. En ik dacht, misschien is dat ook beter, want misschien is je wel afgeschrokken door al die mensen. Dus dat deed ik. En uiteindelijk kreeg ik ook wel boze buurtbewoners op mijn dak. Die hadden zich al geërgerd aan de politieagenten die niet echt een boef aan het vangen waren. En vervolgens ook aan mijn geschreeuw. Continu die naam Johnny op een zaterdagmiddag waar er eindelijk niet geboord werd. Dus ja, daar moest ik mee stoppen. En eigenlijk een beetje teleurgesteld gaf ik op. Maar wat ik op dat moment nog niet wist, was dat in deze strijd er inmiddels ook een andere vrouw was opgestaan. Namelijk Peetje. En Peetje was al vanaf het begin, vanaf de eerste posters hingen, is zij de zoektocht naar Johnny gestart. En dat wist ik helemaal niet. Maar elke nacht liep zij met haar survival kit. En dat bestond uit een bakje met natvoer om Johnny met de geur te lokken. Een bakje brokjes dat hij geluid kon maken. Een zaklamp waarmee ze in de nacht in de ogen van de kat kon schijnen. En die lichtte dan op. Ook een katzoek lifehack. En een pakje sigaretten. En zo heeft ze dus gewoon elke nacht dat gedaan. En ik ontmoette haar pas op dag 5, nadat ik met de politie had gezocht. En ik vertelde haar het hele verhaal. En zij meldde me dat ze al dagen op zoek was naar Johnny. En mijn hart smelte letterlijk. Het voelde echt alsof ik een beste vriendin had gevonden. Peetje was echt een geweldige vrouw. En ja, ik vroeg een beetje naar haar en ze bleek bij Frankrijk te werken. En Frankrijk, voor de mensen die het niet kennen, is dat hele leuke kleurrijke gebouw in de Spuistraat. En dat is eigenlijk ook het enige overblijfsel van het Amsterdamse krakersverleden. Een plek waar vooral anarchisten komen. Mensen die opkomen voor de minderheden in de maatschappij. En ja, het is gewoon supermooi wat ze er doen. Maar ze geven er ook toffe punkfeesten, maar ook queeravonden. Ja, eigenlijk kun je er van alles tegenkomen. En het grappige was, toen ik deze zoektocht startte, hing op dat moment aan de gevel van Frankrijk een spandoek waarop stond Destroy Soho House. En Soho House, dat zijn de buren van Frankrijk. Een elitaire, rijke hotelketen waarmee je enkel met een membership binnenkomt, waar je grof geld voor betaalt. Ja, en dat is natuurlijk alles wat die anarchisten van Frankrijk haten. Echt alles wat in essentie tegen hun principes ingaat. Dus ja, ik kon dat altijd wel waarderen. Dat zij letterlijk oproepen tot het destroyen van dat pand. Maar het geeft ook wel een beetje de sfeer aan van de wijk op dat moment. In dat kleine stukje stad waar we leefden, woonden we in ieder geval met heel veel verschillende soorten types die allemaal voor iets totaal anders stonden en andere belangen behartigden. Dus ja, dat vond ik ook wel een interessant om te zien van dichtbij. Nou, Paige en ik waren dikke mik. Ik had zelden iemand gezien die zo vastberaden ook aan het zoeken was. Dus dat was echt heel fijn. Ik vond ook eindelijk wat rust. Want ik wist nu dat als ik even aan het slapen was, nadat zij een nachtdienst bij Frankrijk had gehad, dan wist ik zeker dat er alsnog naar Johnny werd gezocht. En dat gaf mij echt zo'n fijn gevoel. Dus vanaf dat moment was het Peetje en ik tegen de wereld. Maar inmiddels aan het einde van dag 6 zakte de moed toch wel echt in mijn schoenen. Ik wilde het eigenlijk op gaan geven. Ik had niet het vertrouwen dat Johnny überhaupt nog in leven zou zijn. Ergens ook weer wel, want ik kon ook niet stoppen met zoeken. Maar ja, we zaten in die hittegolf en Johnny zou wel uitgedroogd zijn. Maar Peetje leek geen enkel teken te vertonen dat ze deze zoektocht zou willen staken. En ik besefte me wel dat ik echt een hele slechte moeder zou zijn als zelfs een wild vreemde van Johnny langer naar hem zou blijven zoeken dan zijn bloedeigen moeder. Dus zij motiveerde me daarmee ook meteen om door te gaan en niet op te geven. Dag 7, volledig uitgeput, zocht ik overdag nog met alles wat ik kon. Ik werd weer geleid naar alle lookalikes uit de buurt en liep ook een tijdje mee met de kassen van restaurant Lucius. En die kat die leek qua profiel redelijk op Johnny. Dus de hele wijk had hem al aangezien voor Johnny. Maar die kat was ook, dat was een beetje de buurtkat. En die liep ook graag rond. En die liep ook de hele tijd een beetje zo rond over de binnenplaats. Een beetje provocerend. En daardoor kregen ik en Peetje bijna het idee alsof hij ons iets wilde laten zien. En mijn onderbuikgevoel zei dat hij toch daar ergens in de buurt was. Maar wat ook kon zijn, was dat als het echt zo was dat meisje Johnny in vrolijke staat in huis had gezien, dat zou dus kunnen betekenen dat hij inmiddels al veel verder was gewandeld. Maar ik kon me dat ook weer bijna niet voorstellen. Johnny was best wel, hij deed wel stoer, maar uiteindelijk was het gewoon ook een bang katje. Maar ik wist natuurlijk gewoon niet hoe hij gereageerd had toen hij uit het raam of van het balkon was gevallen. Maar wonder boven wonder kreeg ik daar een paar uur later duidelijkheid over. Ik werd namelijk gebeld en het was iemand van Soho House, de bewaker. En die bewaker had precies die week ervoor, ook op de dinsdagavond, had hij ook een dienst. En hij vertelde me dat hij 100% zeker een zeer angstige kat had gezien die, waarvan het leek alsof hij net in oorlogsgebied was terechtgekomen. En ja, natuurlijk hoorde ik eerst dat Johnny er goed aan toe was. Maar dit bericht stemde me echt gelukkig, want nu wist ik het zeker. Ik wist hoe Johnny geland was. Johnny was bang. En dat betekende dat hij moest dicht bij het huis zijn. En ik wist daarnaast ook dat hij dus die grote val zou hebben overleefd. En ik vroeg dus aan de baker of hij had gezien waar Johnny heen schoot. En toen zei hij, ja, zo richting die bouwplaats. Dus ik hing op en ik rende naar beneden. En tot mijn grote geluk liep ik natuurlijk weer tegen Peetje aan, die weer al schuddend met de brokjes door de steeg liep. En ik zei, Peetje, ik heb informatie gekregen en ik weet het zeker. Johnny bevindt zich op de bouwplaats. Wij gaan daar nu heen. En ik voor het eerst kreeg Peetje een soort van glimlachje. Want Peetje was best wel een harde vrouw, hè. Ze was gewoon heel stoer, een stoere vrouw. Kort haar heeft ze en ze was altijd stoer gekleed, grote oversized kleding. En ik zag opeens een soort van kinderlijk enthousiasme, want ik denk dat dit de houding was die zij van mij wilde zien. Die vastberadenheid. En ze zei, oké, we gaan ervoor, schat. Dus we bogen het hek van de bouwplaats om en we besloten in te breken daar. Met een enig risico, want we wisten ook dat het bewaakt was. Maar we dachten ook dat misschien er enkel hing om gewoon ons af te schrikken. En nu hadden we ook al eerder op die bouwplaats rondgelopen en we wisten dat het gewoon goed was gegaan. Dus we begonnen met zoeken. En die kat van Lucius was er ook weer aan het rondlopen. En Peetje zei nog, ik weet het zeker, die kat die laat ons iets zien. Maar op dat moment horen we een soort van heel hard gestommel en horen we handen omhoog, handen omhoog. En we zien twee mannen met pistolen op ons gericht staan. En jongens, dit is echt geen grap. Gelukkig had Peetje die zaklamp weer op zak en ze scheen hem zo in haar gezicht en ze riepen, we komen in vrede, we komen in vrede. Dus ik hoorde eigenlijk een soort van zucht van irritatie bij die politieagenten. En ze concludeerden al snel dat wij weer die van die kat waren. Die kat Johnny. Want, zoals eerder gezegd, Johnny was inmiddels een rising star. Letterlijk de hele buurt was op de hoogte van zijn vermissing. Een soort Madeleine McCain van de spuibuurt. Maar om heel eerlijk te zijn, had ik eigenlijk niet meer de kracht om verder te zoeken. En Peetje zag ook mijn verslagenheid. En het enige wat zij kon bedenken was de laatste tool uit haar kit, haar toolbox. En dat was een pak sigaretten. En zij bood me een sigaret aan. En ik had er eerlijk gezegd niet echt zin in. Maar ja, ik dacht misschien moet ik dit gewoon maar doen als een soort van dank voor de vriendschap. En eigenlijk volledig teleurgesteld en verdrietig besloten we op de trap van de binnenplaats plaats te nemen. En jongens, wat er toen gebeurde is iets dat waar ik echt nog steeds kippenvel van krijg. Ik hoorde op dat moment recht onder mij een miauwtje. En dat was precies diezelfde miauw die ik die zaterdag ook had gehoord op de binnenplaats. Maar dit keer bevond die miauw zich echt recht onder mij. Wat betekende dat het moment dat ik besloot de zoektocht op te geven, dat Johnny mij is gaan zoeken en hij dus blijkbaar al die tijd onder de vloer van de bouwplaats heeft gezeten. Hij kon er ook niet meer uit. Het was gewoon een verkeerde timing met het leggen van die vloer. Dus ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik drukte mijn vinger tussen de twee tegels. En op dat moment drukte hij zijn neusje tegen mijn vinger aan. En ik barstte in tranen uit. En ik tilde de tegel op. En daar was hij helemaal bestoft en uitgemergeld. Hij stonk ook naar het stof. Maar dat maakte me allemaal niet uit. Ik had mijn Johnny terug. En ik begon te huilen van geluk. Dit einde had ik ook niet meer verwacht. Ik had het letterlijk opgegeven. Dus ik stelde hem veilig. En ik zorgde dat hij zijn brokjes had. En toen hij eindelijk wat begon te eten, ben ik naar beneden gerend om Peetje te bedanken. En daar had inmiddels meerdere buurtbewoners zich verzameld. Voor mij inmiddels bekende gezichten. Alle verschillende types. En op dat moment zag ik Peetje zo blij een hand geven aan de Soho House bewaker. En toen besefte ik me iets. Dat Johnny niet zomaar een kat was. Het was Johnny gelukt om een brug te slaan tussen de mensen die elkaar normaal nog niet eens een blik waardig gunden. En op dat moment was ik hem eigenlijk onwijs dankbaar dat hij ervoor had gekozen om eventjes een weekje ons te laten schrikken en afstand te nemen. Want die afstand heeft zo'n grote liefde gebracht die tot op de dag van vandaag nog steeds voelbaar is in onze buurt. Alle buren die ik op die dag of tijdens die week ontmoet heb, groeten me nog steeds. Peetje verzamelt nog steeds roosters die ik voor het raam kan zetten, zodat Johnny niet naar buiten kan. En ongeveer elke 3 maanden krijg ik een voicemail van Marco, de barman van Café Scheltema. Waarin hij vraagt hoe het met de harige viervoeter gaat. En of hij nog nieuwe dingen heeft geleerd. En of hij nog pogingen heeft gedaan om te ontsnappen. Maar ook is Marco zo attent om ieder nieuw jaar en eigenlijk rondom de belangrijke feestdagen een gedichtje te sturen. En dat deed hij ook in 2018, het jaar dus dat Johnny kwijtraakte. Dat deed hij ook om precies 12 uur op het nieuwjaarsdag of oudjaarsdag. En ik wil graag dit verhaal afsluiten met dat berichtje. Waarde Manon, gelukkig nieuwjaar. Of, in een olleke bolleke gevat, rampen en aanslagen, politiek ongemak. 2018 bracht weinig plezier. Dus wens ik ieder een 2019 vrij van tempgeesten en rijk aan vertier. Marco. En jou wil ik bedanken voor het luisteren naar dit mega lange verhaal. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en er misschien zelfs een les uit hebt getrokken. Wat dat voor jou mocht zijn, dat hoor ik graag. Mocht je nou denken, ik heb ook zo'n verhaal over mijn huisdier of misschien een totaal ander verhaal. Schroom je dan niet om een berichtje te sturen, want zoals je weet gaan we voorlopig nog even door. Dat kan naar mail@moneymanon.nl of naar mijn Instagram, daar heet ik moneymanon. Dankjewel en tot de volgende. Oh ja, en vergeet je niet te abonneren, want er komen heel veel verhalen aan. Maar wanneer ik ze precies publiceer, dat weet nog niemand. Doei doei!